NPO Radio 1. KRO NCRW.
In de laatste Reporter Radio van het jaar staan we stil bij een van de belangrijkste thema's van deze tijd: klimaat en energiebesparing.
Reporter Radio. Met Niels Heidhuis.
Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO en NCRV. 2,2 miljoen sociale huurwoningen moeten energiezuiniger worden. Er is 400 miljoen euro uitgetrokken om hun energielabel op te krikken van G naar B. Van energieslurpend naar vrij zuinig. Dubbel glas, spouwmuurisolatie, nieuwe cv-ketels. Maar levert die ingreep ook de besparing op waarop wordt gerekend? Astrid Cornelissen onderzocht het begin dit jaar.
Het rebound-effect. Daar gaan we het vandaag over hebben. En nee, dat heeft niets te maken met jouw ex of mijn ex, maar met energielabels. Daar klopt namelijk helemaal niks van. Want je kunt energielabel A+ hebben en nog steeds vernikkelen van de kou.
Nou, ik vind dat verschrikkelijk. Echt, daar kan ik wel mee huilen. Geef ons alsjeblieft warmte.
Dat komt zo meteen. Maar nu eerst energielabel.nl. Want volgens die website is een energielabel heel handig. Want je kan in één oogopslag zien of een woning zuinig of niet zuinig is. Als je een zuinige woning hebt, heb je een lage energierekening, meer wooncomfort en minder CO2-uitstoot. Dus het is ook nog eens ontzettend goed voor het milieu. Je hebt ook energielabels voor apparaten en voor auto's. Maar voor nu beperken we ons even tot huizen. Het idee voor ons onderzoek ontstaat bij het lezen van een rapport. Een rapport van de Rekenkamer in Amsterdam. Met z'n viertjes op de redactie gaan we dit uitzoeken. We moeten aan de bak. Laten we bij het begin beginnen. Wat heeft de Rekenkamer in Amsterdam onderzocht?
Het eerste onderzoek dat ging over de effectiviteit van de labelstappensubsidie die gegeven wordt aan corporaties met het oog op het behalen van de milieudoelstellingen van de gemeente Amsterdam. Dat wil zeggen dat ze eigenlijk corporaties willen stimuleren om hun huizen energiezuiniger te maken. En dan krijgen ze daar wat geld voor als die stijgt op de ladder van energiezuinige huizen. En dat is het labelstappensystematiek, zoals dat heet.
Ik sprak met Jurriaan Kooi, onderzoeker, en Jan de Ridder, directeur van de Rekenkamer Metropool Amsterdam. Ik vroeg aan Jan hoe die labels nou precies werken.
Als je huis wat energiezuiniger wordt, dan krijg je een ander label. Dat zijn mensen misschien ook al wat gewend in Nederland, omdat dat sinds kort ook verplicht is dat je dat hebt. Een labelwaarde voor je huis. En dat is ook belangrijk voor de verkoop van je huis en ook voor de huurwaarde van je huis.
Iedereen met een koop- of een huurhuis heeft er dus mee te maken. En verslaggever Sander Bartling heeft 2 jaar geleden al eens een poging gedaan om het te begrijpen.
Hallo. Goedemiddag, je hebt wel Energielabel Westland.
Hallo, komt u verder.
Jens Bijl van Energielabel Westland bezoekt een huis dat verkocht gaat worden.
Ja, de koper wil graag een energielabel hebben.
Doet u zelf alvast eens een gok? Wat voor label denkt u dat eruit gaat komen?
C.
De energieprestatieadviseur keurt het huis op zo'n 150 punten. Hoe zit het met het glas?
Nee, het is gewoon dubbel glas. Er zit geen coating in het glas.
Op de tweede verdieping is de badkamer.
Ja, hier hebben we in de badkamer dus een bad. Mensen met een bad hebben een... Sorry, even opnieuw.
Moet je lachen?
Ja, het is zo'n klein badje. Ja.
Dus je weet echt niet of je dan mee moet tellen, ja of nee?
Een bad is een bad, dat zijn de regels.
Nou, uiteindelijk werd dit bad, of meer een soort verhoogde douchebak waar je als volwassene echt niet in kan zitten, gelukkig niet meegeteld. Maar we gaan de checklist wel even verder af. Waar bestaat het energielabel nog meer uit?
Het kan te maken hebben met de mate waarin je huis geïsoleerd is. Dus de wanden waarin je geïsoleerd glas hebt. Het kan ook te maken hebben met de kwaliteit van je apparaten die energie gebruiken. Om te verwarmen bijvoorbeeld, zoals ketels. Maar ook zaken die rond elektriciteit spelen. En die te maken hebben met of apparaten wel of niet zuinig zijn. En dat allemaal bij elkaar creëert op een gegeven moment de labels van een huis.
Uit deze optelsom rolt uiteindelijk een label. Van G tot en met A++. Dat klinkt wel simpeler dan het eigenlijk is. Dave Jansen van woningcorporatie Maaskant Wonen geeft het voorbeeld van een hoekwoning met label E en een tussenwoning met label D.
Stel dat we exact hetzelfde zouden doen in een tussenwoning, in een hoekwoning. Wat het resultaat is daarvan, en dat is natuurlijk weer de rekenmethodiek, dat een hoekwoning met dezelfde aanpassingen zelfs nog wel eens beter kan scoren als een tussenliggende woning. De systematiek rekent daarmee en rolt automatisch een energielabel uit. En het zou zomaar kunnen dat een vergelijkbare woning op de hoek een label, oud label A uitkomt, terwijl de tussenwoning een label B uitkomt. Dat is natuurlijk raar. De tussenwoning zal uiteindelijk toch minder energie verbruiken op papier, als men het gemiddeld neemt, dan de hoekwoning, omdat die meer geveloppervlaktes heeft.
Dat klinkt gek. Het idee van energielabels is dat de optelsom van zo'n 100 tot 150 factoren laat zien hoe energiezuinig een huis is en dus wat er aan energie verbruikt wordt. Dus dé manier om energiezuinigheid te bepalen is het vaststellen van zo'n label. Daarom moet dat ook voor ieder huis in Nederland. En 2,2 miljoen sociale huurwoningen moeten zelfs voor 2020 uitkomen op energielabel B. Daarom worden al die huizen gerenoveerd om hun energielabel drastisch te verbeteren.
In heel Nederland hebben we te maken met oude binnensteden, zoals in Amsterdam. En de verwachting is, en dat was ook het idee van de invoering van die labelstappen, dat daar heel veel energiewinst te halen is en heel veel winst qua klimaatdoelstellingen.
Dus wacht even. We zijn allemaal sociale huurwoningen aan het renoveren, plakken er vervolgens een beter energielabel op en denken dan dat onze woningen energiezuiniger worden en dat we dus ook veel minder CO2 uitstoten. Klopt dat rekenmodel dan wel? Nou, we nemen de proef op de som. We kiezen 5 projecten van sociale huurwoningen die in 2015 gerenoveerd zijn. Het zijn woningen in Hendrikje de Ambacht, de Edisonbuurt in Hilversum, de Kwartelstraat in Silvolde, dat ligt bij Ulft in de buurt, de wijk Kerensheide in het Limburgse Stijn en 97 woningen op Kanaleneiland in Utrecht. Naast het plaatsen van een nieuwe badkamer en een nieuwe keuken werd er in deze huizen spouwmuurisolatie aangebracht, dubbel glas ingezet, de ketel werd vervangen en er werd een nieuw ventilatiesysteem aangesloten. Om te weten of dat iets heeft opgeleverd, hebben we de gegevens van het energieverbruik en de precieze labelstappen van die huizen nodig. Die informatie is alleen niet online of via openbare bronnen te vinden. Dus ja, wie bel je dan? De woningcorporaties.
Welkom bij Doe Dat Wonen. U hoort nu een keuzemenu.
Welkom bij BOEX. Veel zaken kunt u sneller online regelen.
Welkom bij Wonion. De wachttijd kan langer zijn dan u van ons gewend bent.
Welkom bij Riant. Belt u voor de technische dienst van de Kwaasen niet? Toets 1.
Welkom bij Maaskant Wonen. Is er iets kapot in of aan uw woning en wilt u dat laten repareren? Toets 2.
Bij sommige woningcorporaties moeten we de informatie echt lospeuteren. We hebben heel vaak moeten uitleggen wat we nou precies wilden hebben. Ze waren namelijk een beetje bang. Bang dat het om privacygevoelige gegevens ging. Dave Jansen, projectleider vastgoed van Maaskant Wonen, zag dat probleem helemaal niet. En uiteindelijk kwam de rest ook wel over de brug. Dave, van Maaskant Wonen, was zelfs heel erg benieuwd naar ons onderzoek.
Het leuke hieraan vond ik natuurlijk dat ik heel graag wilde weten van wat is nu de uitslag? Kunnen we daar iets over zeggen? Is het inderdaad zo simpel als men stelt? Of zijn er zoveel verschillende mogelijkheden waardoor dat de cijfers heel moeilijk te bepalen zijn?
De cijfers zijn inderdaad nogal moeilijk te bepalen. Dat is echt een understatement. Dus een kijkje nemen in de praktijk helpt dan. Maar ja, dat betekende dus wel dat ik om 7:00 ochtends op de bouwplaats in Utrecht moest zijn. Daar worden een paar honderd woningen energiezuinig gemaakt. Ik mag naar binnen vlak nadat de bewoners vertrokken zijn.
Blokken uit de jaren 50, midden jaren 50 zijn ze gebouwd. 2 blokken waar ze nog druk bezig zijn. Helemaal afgezet met hekken. Er zijn de bouwvakkers druk aan de slag. Eerst vooral het sloopwerk. Nou, boven is de disco al begonnen. Ik ga mee met Diane Seelen. Zij werkt voor Atriensis. Dat is een adviesbureau. En ze geeft advies aan een hele hoop woningcorporaties. Oeh,
Kijk, nou ja, als je ervan houdt, hè? Ja. Hout met een T. Mahoniehouten balken. Zelfs mijn oma heeft dit niet. Deze woningen hebben vrij laag energielabel, G en F. Het zijn echt jaren 50 woningen. Een aantal van binnen tocht het enorm, is enorm kil en koud als je daar binnenkomt. Er zitten hele oude kozijnen in enkel glas. Soms dat je denkt, het lijkt wel alsof er helemaal geen glas in zit. En dus die energielabels die worden aangepakt. En uiteindelijk is het eindresultaat een label A.
Dan gaan we hier nog naar beneden.
Zo, hier hangt echt een hele penetrante lucht. Ik wil niet zeggen dat het stinkt, maar het stinkt.
Ja, het ruikt weer heel vies.
Terug naar Amsterdam. Naar de rekenkamer. Zij keken ook naar hoeveel de verbouwingen daar kosten en hoeveel subsidie woningcorporaties daarvoor kregen.
De hoeveelheid geld die beschikbaar was gesteld, die was gewoon van tevoren vastgesteld. Er was een bepaald bedrag voor, dat werd ook besteed. De corporaties deden ook netjes hun werk. Ja, we zagen zo hier en daar wat administratieve problemen, maar in globale zin deden ze ook keurig hun werk. Die woningen werden allemaal opgeknapt. De subsidie werd verleend door die labelstappen, maar het uiteindelijke effect was een stuk minder dan men verwachtte.
Hoe ziet dat effect in de praktijk er dan uit? Ik ging nog een keertje naar Utrecht om de woningen na verbouwing te inspecteren. Goedemorgen. In plaats van kou hebben we nu regen.
Ja, ik hoor het zeggen. Ik weet niet
wat ik denk regen, eerlijk gezegd.
Ja, daarom.
Oh, het ruikt hier wel lekker naar verf.
Ja, en zo ruikt het overal. Want ze hebben echt alles aangepakt hier. Dus,
Oké, we lopen nu 11 nummer 3 binnen. En jij moet overal foto's van maken.
Ja, wij kijken hier even. Van tevoren krijgen we van de corporatie te horen wat ze allemaal gaan doen. God, ik ben back up.
Dat is ook voor het effect.
Ja, dat is ook wel zo. Nou, dan kijken wij dus. Wij krijgen een bepaald maatregelenpakket. Hierin staat ventilatie, de isolatie, type glas. Dat is vloerluik.
Ga je naar de. Naar de kruipruimte als het
ware. Ja. Die hebben ze helemaal volgespoten met korreltjes.
Oh ja, die zie ik hier ook liggen, of niet? Ja, je kan ze ook indrukken.
Ja. Het zijn gewoon een beetje piepschuim bolletjes, zeg maar.
Want ze mogen vandaag echt al hun huis ook in.
Ja. Dan heb je de eerste bewoner al.
Ja.
Ze krijgen vandaag de sleutel. Ze mogen dan nou wel alvast beginnen met misschien wat teksten, misschien wat schilderen, een vloertje leggen. En de spullen gewoon opruimen. Ze krijgen weer toegang tot de woning.
Als je na een wekenlange verbouwing eindelijk je huis weer in mag, dan ben je natuurlijk super blij en opgelucht. En in veel gevallen wordt deze mensen ook best wel iets beloofd. Of, nou ja, voorspeld in ieder geval. De belofte is dat je fors energie gaat besparen. Energie besparen met je HR++ dubbel glas, je super deluxe HR-ketel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog steeds niet precies weet waar HR nou precies voor staat. En je spouwmuur die vol is gespoten met gekke korreltjes. Maar maakt dat nieuwe energielabel, in Utrecht gingen ze bijvoorbeeld van G en F naar label A, maakt dat nieuwe energielabel die belofte wel waar? Juriaan Kooi vertelt over zijn rekenkameronderzoek.
Nou, het meest opmerkelijke vond ik eigenlijk het grote gat tussen wat op grond van theorie je zou verwachten dat er aan energiebesparing zou zijn en wat er vervolgens daadwerkelijk van terechtkomt. En wat wij dus zien, dat je als je een label G begint en je gaat een woning energiezuinig maken, dat je eigenlijk pas vanaf label D of beter, dat je pas effecten gaat zien. Dus van G naar F of van G naar E, dat doet niet zo heel veel. Terwijl het als je dan vanaf D naar C, naar B, naar A, nou, dan begin je wel wat te zien. Maar dan nog is het veel en veel minder dan wat je op grond van de theorie zou verwachten.
Oh, stop. Wacht even. Het zijn nogal wat lettertjes die hij achter elkaar noemt, dus ik zal het even proberen uit te leggen. Het probleem met de labeltheorie is dat het energieverbruik bij lage labels, dus G, F en E, structureel is overschat. Iedereen gaat ervan uit dat je met die labels echt ontzettend veel energie verbruikt. Maar in de praktijk is dat helemaal niet zo. Daarom levert de stap van G naar F nauwelijks energiebesparing op. Je gaat het pas echt merken vanaf label D, omdat daar de inschatting veel dichter bij de werkelijkheid ligt. Maar ja, veel sociale huurwoningen beginnen bij G of F. Dus
als je van helemaal van G naar A gaat, dan zou je op grond van de theorie verwachten dat je een energiebesparing hebt van 80%. Dus dat je 80% lagere energierekening hebt. In gas hebben we het dan over. En wij kwamen op nou 30%. Dus dat is daar zit een fors verschil tussen.
Oké, 30% in plaats van 80%. Dat scheelt een behoorlijke slok op een borrel. Of een kuub gas op de meter. Ook in Utrecht gingen de woningen van G naar label A. Wat merkten de bewoners daarvan?
We moeten aanbellen bij een aantal mensen. Het is altijd maar de vraag of ze dan thuis zijn, want er is geen afspraak voor gemaakt. Dus we gaan kijken hoe dat gaat vandaag.
Goedemorgen, wij komen vanuit de woningbouwcorporatie BOEX.
Ja.
En als het goed is, heb je een tijdje terug al een brief gehad dat er iemand langs zou komen voor een aantal metingen ten behoeve van het energielabel. En het is eigenlijk naar aanleiding van de renovatie die hier heeft plaatsgevonden.
Oké. Ik zal even de deur open doen.
Oké, super. Dankjewel.
Hallo. Goedemorgen.
Goedemorgen. Jan Zele, Adviesus. Ik zou graag even binnen willen kijken.
Ja.
Voor deze inspectie kijk ik naar alle raampartijen, glastypes en installaties.
Mm-hmm.
Ik ga graag even hier, op zo'n rondje, en dan 5-10 minuutjes.
Ja. Ja, helemaal goed.
Ik ben Marlies en ik woon hier nu sinds eind september.
En wat vindt u ervan? De energielabel en de ventilatie, en merkt u daar wat aan?
Ja, nou, en toevallig had ik het ook met mijn overbuurvrouw over. Die zei van, ja, fijn hè, dat het zo goed geïsoleerd is. Dus toen ging ik erover nadenken. Ik zei, ja, want het is inderdaad, als je een hele dag thuis bent geweest en de kachel hebt aangehaald, dan blijft het best wel lang warm hier ook. En het zijn inderdaad van die mooie horretjes, waardoor je dus inderdaad wat frisse lucht ook nog tussendoor krijgt.
En merkt u dat dan aan de energierekening? Dat u denkt, oh, dat valt me wel mee qua stookkosten bijvoorbeeld?
Ja. Omdat ik hier nog niet zo heel lang woon, heb ik er nog niet zo heel veel ervaring mee wat dat betreft. Dat is, dus dat weet ik nog niet zo heel goed.
Hoi.
Hallo, Diane Veren, Adriaansis.
Hallo, Astrid Cornelissen. Hallo.
Ik heb eerst een paar jaar gewoond in de oude situatie en sinds een klein jaartje nu na de renovatie.
En qua isolatie? Was het, tochtte het heel erg? Of was het moeilijk te verwarmen?
Je merkt wel het verschil dat de warmte met name in de woonkamer nu wel beter blijft hangen dan daarvoor.
En merkt u het ook op de energierekening?
Dat vind ik moeilijk te zeggen. Want ik heb dat viel ook al wel mee. En ik kan niet zeggen dat ik nu al een heel groot verschil zie daarin.
Maar had de woningbouwvereniging daar wel echt iets specifieks over gezegd? Van wat we ook gaan doen, dat kan ook wel echt enorm veel schelen op de energierekening jaarlijks?
Het enige wat ik weet is dat het energielabel zou gaan veranderen. Van vrij laag naar een stuk hoger. Dus dat impliceert inderdaad dat het wel ook voor de energiekosten wel wat gaat uitmaken. Ja.
Maar dat heeft u nog niet echt dat u dacht, jeetje, wat een financiële meevaller dit jaar.
Nee, zo sterk heb ik dat niet ervaren. Nee.
Nou ja, logisch. Je kijkt natuurlijk ook niet als een onderzoeksjournalist naar je eigen energierekening. En ik moet eerlijk bekennen, ik ben bewoner en onderzoeksjournalist. En ik doe dat ook niet. Je gaat er gewoon vanuit dat je bij een nieuw, beter label minder energie verbruikt. En dat je daar als bewoner niets voor hoeft te doen. En ook niet op hoeft te letten. Maar maakt het dan helemaal niets uit hoe wij ons in dat gerenoveerde huis gedragen?
Je hebt te maken met bewonersgedrag. Ik denk dat dat wel meer bepalend is als uiteindelijk het definitieve energielabel.
Daar gaat het dus om. Om het bewonersgedrag. En dat is dus niet meegenomen in dat hele energielabelsysteem. Die hele theorie, al die rekenmethodes, al die optelsommen. Sterker nog, er wordt niet eens gekeken naar het werkelijke energieverbruik. Alleen maar naar de theorie.
Je moet helemaal blind varen op de kwaliteit van het energielabel. En dat is dan net een probleem wat wij bloot hebben gelegd. In de zin van dat het een slechte voorspeller is voor het effect op het energieverbruik.
Bij ons, als wij een energieproject uitvoeren, is niet van iedere woning op dat moment bekend wat het werkelijke energieverbruik is. Stel dat wij alle woningen standaard zouden renoveren en op papier het energielabel B gehaald wordt, dan is nog maar net de vraag hoe de bewoner leeft in zijn woning. Je hebt zuinige bewoners, je hebt minder zuinige bewoners. De vraag is natuurlijk, hoe gaan bewoners om met het stookgedrag en hun verbruik in een geïsoleerde woning met zonnepanelen? Ik denk dat daar wel opvoeding voor nodig is. Omdat men misschien zou kunnen denken, nou, de woning is geïsoleerd. Ik hoef niet meer zo zuinig te doen. Dan krijg je een rebound effect. En bewoners gaan dus in principe meer energie verbruiken als dat ze in eerste instantie deden. Omdat ze het idee hebben dat het allemaal kan.
Kijk, daar hebben we hem dus. Het rebound effect. En het lijkt allemaal zo ontzettend simpel. Het gaat om jou. Het gaat om mij. Om ons als bewoners. Wij zijn een cruciale factor in hoeveel ons huis aan energie verbruikt. Maar toch gaat het systeem uit van een of ander energielabel, waar wij totaal geen rol in spelen. En daar loopt Dave Jansen ook tegenaan.
Qua buikgevoel kan ik wel aangeven dat een slecht energielabel niet direct hoeft aan te geven dat een woning, althans een bewoonde woning, dat daar veel energie wordt verbruikt.
Een aardig voorbeeld zijn gaskachels. En als je echt een oude woning hebt met een lage score qua energiezuinigheid, Dus kan er best wel eens een gaskachel in zitten. En een gaskachel kan je maar één kamer mee verwarmen. En als je die gaskachel gaat vervangen door een cv-installatie, dan kan je plotseling alle kamers in het huis verwarmen. En dat vinden mensen natuurlijk ook prettig om te doen. Dus het is ook heel begrijpelijk dat dat dan gebeurt. Ja, dan gaat het energieverbruik ook omhoog. Dat is iets wat we ook hebben gezien in ons onderzoek.
En ik denk dat dat soort verschillen, dat men zich dat niet heel goed heeft gerealiseerd bij het ontwikkelen van die theorie.
Nou, dat de theorie echt geen rekening houdt met bewoners, ontdekte Sander Bartling in Tilburg. Want ja, wat doet een petroleumkacheltje in een klimaatneutraal huis?
We betalen net zoveel als toen we gas hadden. Nou nemen ze alles van ons af en we zitten in de kou. Nou, ik vind dat verschrikkelijk, echt. Daar kan ik wel mee huilen. Geef ons alsjeblieft warmte.
Ja, ik heb aansteken. Nou, dan gaat je branden.
Stinkt.
Maar gelijk ruiken. Ja, het petroleum, daar ruiken. In het begin ruik je dat.
Gezellig is het wel.
Nou, het is heel fijne warmte is het. Met deze verwarming gaan we eigenlijk 25 jaar terug, hè?
Ja, het is een heel ouderwets kacheltje.
Ja. Ja.
En daar zit petroleum in,
zegt u? Daar zit petroleum in.
Dus u heeft een petroleumkacheltje in uw huis, terwijl uw huis een van de eerste van Nederland is dat volledig klimaatneutraal is.
Ja, dat klopt.
Bizar.
Bizar, ja.
Zal ik voor u?
Ja, dank u. Komen we op de vlier?
Oh, ja, ik ben er.
Wauw. Wat een enorm ding. Wat een monster. Dit zijn eigenlijk twee grote ketels naast elkaar, manshoog. Met daarnaast nog een...
Dit is de schakelkast. Dit is de waterpomp.
En dan drie grote buizen die het dak ingaan. En zo die warme en koude lucht over het hele huis verspreiden.
Hij zuigt lucht van buitenaf ook. En die moet je dan hier binnen verwarmen, zeg maar.
En hoe komt het dat dit klimaatneutraal is?
Omdat deze installatie zo is afgesteld dat iedereen op nul komt. Dat is hun streven. Daarom wordt het beneden ook nu warmer.
Aha, dus het is niet zo dat u de temperatuur kunt instellen op een gewenste aangename temperatuur. U zit gewoon vast aan de temperatuur die dat ding bepaalt.
Omdat ze willen dat we energie neutraal komen.
Wat zegt u?
En nog een elektrisch kacheltje daar.
Oh ja, daar in de hoek, op de plaats waar vroeger een open haard was, denk ik, staat een elektrisch kacheltje.
Ja, en dat mogen we ook niet aandoen, want anders dan gaat die thermostaat weer naar 21 en dan gooit hij weer koude lucht naar buiten of naar binnen toe.
Aha, en ik zag daarachter bij de eettafel ook nog een soort verwarmingselement staan.
Ja. Die hebben we gekregen van de woningbouwvereniging, mochten we het koud krijgen.
Dus nog even samenvattend, dit is een van de eerste klimaatneutrale huizen van Nederland. Er bevinden zich hier 1, 2, 3 kachels die er eigenlijk niet horen te zijn.
Ja,
die staan aan en ondertussen komt hier uit de muur koude lucht van de echte kachel, van de thermostaat.
Van de installatie op zolder, ja, klopt. Iedereen moest meedoen, anders ging het niet door. Het hele project niet, zeg maar.
Oh, dus die voelden zich onder druk gezet ook om mee te doen?
Ja, 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 ja. En wij waren een van de laatste die getekend hebben.
Waarom wilde u eigenlijk niet?
Omdat wij heel comfortabel woonden.
Maar wij wouden beslist niet meedoen. Maar de buren keken ons niet meer aan. Dus we hebben op het laatste moment toch nog, om met de buren vriendschap te behouden, hebben wij toch nog getekend. Als ik mijn haar even wil wassen of we gaan in de douche, dan gaat je ineens, hup, koude lucht geven.
Als we aan het koken zijn, dan, ja, dan komt er warme lucht vanaf en alles. Dan stopt de warme lucht in de huiskamer, stopt dan ook.
Hoe avondeten, hoe aardappels en alles, dan moet de vlucht naar binnen gewerkt worden, want je hebt gewoon kou eten voor je neus staan. De centrale verwarming terug. Geef ons alsjeblieft warmte.
Oké, dus bewonersgedrag is cruciaal, maar ontbreekt in de theorie. Check, die hebben we. Er wordt niet gerekend met werkelijke energieverbruik, dus datgene wat aan het eind van het jaar op de meter staat. Check, hebben we ook. Het energieverbruik van woningen met label G, F en E wordt stelselmatig te hoog ingeschat. Ja, hebben we ook. De daadwerkelijke besparing na renovatie is veel lager dan het theoretisch zou moeten zijn. Ja, check, dubbelcheck. Dus er is een theorie, een model. Maar het is ook niet meer dan dat. Maar iedereen, en dan bedoel ik ook echt iedereen, werkt met dat model. Dat konden wij natuurlijk niet voor ons onderzoek doen. En de Rekenkamer Amsterdam ook niet. Wij wilden het onderzoek van de Rekenkamer als het ware extrapoleren naar meer gemeenten in Nederland. Aan de hand van die 5 renovatieprojecten die we kozen.
Interessant onderzoek heb je gedaan.
Wacht even, ik hou even mijn microfoon erbij.
Nee, ik vond het ontzettend leuk wat jullie gedaan hebben om nog eens bij allerlei plaatsen in Nederland te kijken. Bij corporaties die daar ook dit soort activiteiten hebben ondernomen. Om te kijken of je daar nou vergelijkbare soorten effecten ziet.
En zie je dan hetzelfde?
Nou, wat ik hier zie is dat jullie hebben gekeken bij 5 renovaties in 5 verschillende gemeenten. Nou, en dan valt mij op dat op 1 gemeente na, bij Hendrik Ido Ambacht, dat de dalingen die jullie hebben gevonden, nou, dat lijkt wel redelijk te sporen met wat wij eigenlijk in Amsterdam hebben gezien. De stappen die zijn gezet zijn ietsje minder groot vaak dan wat wij hebben onderzocht. Dus dat het wat minder is dan 30%, maar dat het meer gaat om 20 tot 25%. Dat vind ik wel, dat past gewoon.
Je ziet wel dat het enorm onderstreept wat wij ook hebben gevonden. En dat dus heel robuust is. Hè? Dat je eerder bij de theorie zo'n rond de 80% reductie verwacht. Dat je eerder ziet aan 30% of zelfs wat minder. Dan aan die 80%. En dat zie je in jullie onderzoek bevestigd in allerlei verschillende plaatsen. En ik vind dat wel erg interessant.
Ik weet het natuurlijk al, maar jij zit in spanning te wachten. Dus even een roffeltje voor de uiteindelijke uitslag. We hebben het gasverbruik van 2014 met 2016 vergeleken. Daar is hij, de uitslag. In Hendrik Ido Ambacht, bijna 19% daling. In Hilversum, 21% daling. Stijnkende, 22% daling. Silvolde haalde 23% daling. En last but not least, Utrecht, 25% daling. Oké, dat klinkt cool. We hebben onderzoeksresultaten. Resultaten die overeenkomen met het onderzoek van de Rekenkamer in Amsterdam. Maar wat kunnen we hier precies mee?
Wat we hiermee kunnen doen is dat ook gewoon laten zien en nogmaals onderstrepen dat die theorie tekortschiet. En dat er dus een soort van bijstelling moet komen om het weer een goed beleidsinstrument te laten maken. En nogmaals, omdat die labelstappen-idee zo'n centrale rol speelt in het behalen van de klimaatdoelstellingen, denk ik dat het heel erg essentieel is dat er iets aan gebeurt. En dat het weer realistischer wordt.
Oké, ja. Een realistischer beleidsinstrument. Klinkt goed. Maar Juriaan van de Rekenkamer vindt het juist ook belangrijk dat iedereen dit weet.
Of je nou zelf een woningbezitter bent en besluit iets aan te pakken, of dat je als je een huurder bent en je woningcorporatie wil iets gaan aanpakken in je woning, is toch wel prettig dat je weet wat dat voor echte effecten heeft op je energieverbruik. En dat je weet dat dat in ieder geval, als je af zou gaan puur op het energielabel, dat daar een flink gat tussen zit.
We kunnen daar dus nu allemaal op gaan letten. Maar Woningcorporaties zouden in ieder geval voor die 2,2 miljoen sociale huurwoningen waar ze nu heel druk mee bezig zijn, natuurlijk ook met betere cijfers kunnen gaan rekenen. Want in Stijn viel die besparing van 22% ook erg tegen, toch, Dave?
Op dit moment voor ons, althans wij hebben onze cijfers vergeleken, denk ik dat de besparing zoals wij ze hebben voorgesteld aan de bewoners op zich heel goed overeenkomt met de werkelijke cijfers.
Oké, hij zegt dus dat het overeenkwam. Maar wacht even, laat me dat even uitleggen. In eerste instantie vond Dave de cijfers wel wat teleurstellend. Maar hij was zelf uitgegaan van een beginverbruik, dus in 2014, van 1800 kuub gas. Terwijl het werkelijke energieverbruik, wat ik dus heb opgevraagd, dat lag op 1510 kuub. Dus vanuit zijn uitgangspunt, die 1800, is het energieverbruik met bijna 35% afgenomen. Daar is hij zeer tevreden mee. Maar hoe kwam hij dan eigenlijk op die 35%?
Wij zijn dus niet uitgegaan van specifieke gemiddeldes gebaseerd op het energielabel. Maar toch aan de hand van die referentiewoning een gemiddelde van verbruik genomen van verschillende bewoners in één straat of in één wijk.
Ja. Voor een renovatieproject bij Maaskant Wonen worden er twee buren gekozen. Die buren hebben een identiek energielabel en een identieke woning. Daar gaat Dave dan het werkelijke energieverbruik van bekijken. In dit geval had buurman 1 een verbruik van 2500 kuub gas en zijn buurvrouw een verbruik van 1200 kuub gas per jaar. Dave zelf noemde dat een onnoemelijk groot verschil tussen die twee. Hij neemt dan, omdat het zo groot is, dat verschil, het gemiddelde verbruik van die twee proefwoningen. En dat is dan dus in dit geval 1800 kuub gas.
En dat geeft toch net iets meer de realiteit aan dan een verbruik baseren op een energielabel. En daardoor denk ik dat wij veel dichter bij de werkelijke cijfers zitten in onze presentatie naar de bewoners toe, als dat ik zou verkrijgen door het berekenen van slechte energielabels en een gemiddeld verbruik aan de hand van die energielabels. Maar het werkelijk energieverbruik is belangrijker om daarmee te rekenen dan het energielabel. Wat is uw verbruik geweest in de periode dat de woning nog niet was geïsoleerd en dat er geen zonnepanelen op lagen? We zijn nu 2 jaar verder en dan kan je meer zeggen van oké, waar staan we nu? Laat eens een eindafrekening zien en dan kunnen we altijd vergelijken van zaten we nou in ons voorstel goed en wat is uw werkelijke verdienmodel geweest? En dat is denk ik ook wel heel interessant om dat met de bewoners achteraf te bespreken.
In Utrecht is dit ook het plan de komende jaren. Daar gaan corporaties al hun renovatieprojecten monitoren en dus het werkelijke energieverbruik in de gaten houden. Dan nog even kort over het geld. Want al deze renovaties en labelstappen, ja, die kosten natuurlijk wel wat. Maar er staat gelukkig ook weer een subsidie tegenover. Omdat de overheid dit wil stimuleren. Ze willen stimuleren om de nationale en internationale klimaatdoelstellingen, denk aan Parijs, te halen. In Amsterdam ging het specifiek om een gemeentelijke subsidie waar de Rekenkamer naar heeft gekeken. Het idee achter die gemeentelijke subsidie was dat de gemeente 300 euro subsidie kwijt zou zijn om 1 ton CO2 te besparen. Maar
als je gaat uitdrukken in hoeveel je dit nou kost om een CO2-reductie te realiseren, ja, we kwamen op schrikbarende bedragen. Dat was soms meer dan 1000 euro per ton vermeden CO2. En ja, dat is niet meer doelmatig.
Ook de Rijksoverheid stimuleert woningcorporaties om labelstappen te maken met hun huurhuizen. Dat doen ze in de vorm van de STEP-subsidie. Dat staat voor Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector. Een hele mond vol. Bedragen variëren tussen de 1500 en 9500 euro subsidie per woning. En er zit 400 miljoen subsidie in de pot. Het idee is dat er hiermee 1,3 petajoule energie wordt bespaard. Ga er maar gewoon vanuit dat dat aardig wat is. Maar dat is dus wel gebaseerd op het oude, op het foute rekenmodel. In Amsterdam was de verwachting dat er 5 kiloton CO2 zou worden bespaard door de labelstappen. Maar in realiteit was dat maar 1,6 kiloton. Dus de kans is groot dat je die 1,3 petajoule landelijk echt niet gaat halen door huurhuizen te renoveren.
En ik denk dat je ook vanuit die optiek nog wel eens goed moet nadenken wat nou de meest belangrijke en interessante investering is om te doen op milieugebied om dat soort doelstellingen te halen. Zodat je het meeste reductie krijgt voor de euro die je investeert.
De landelijke stepsubsidie komt voort uit het energieakkoord. Dat werd in 2013 gesloten. En ook in het internationale klimaatakkoord, wat in 2015 werd ondertekend in Parijs. Ook daar staan ambitieuze en noodzakelijke klimaatdoelstellingen in. Energielabels zijn daar misschien wel een klein onderdeeltje van. Maar als we blijven uitgaan van die oude theorie, dan ja, ik weet niet of we het dan gaan halen.
Wij hebben in ons laatste onderzoek ook gezegd van nou ja, als jullie het zeggen van dit is gewoon aantrekkelijk, mensen krijgen meer comfort en elmbeetjes helpen voor wat betreft energieverbruik. Dat kunnen we ons allemaal voorstellen, maar herzien wel je klimaatdoelstelling, want het draagt maar weinig bij. En wat dit zo lastig maakt, is dat het natuurlijk niet iets is wat Amsterdam of Hendrik Ido Ambacht in zijn eentje in de greep heeft. Maar de labelstappen zijn iets wat nationaal is afgesproken. En wat ook in Europees verband een betekenis heeft. En dat wil zeggen, als je dan je klimaatdoelstellingen wil halen, en dat geldt zelfs zeker voor Nederland in zijn geheel, dan moet je andere dingen gaan doen. Dan die oude woningvoorraad in alle steden incalculeren als een enorme bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Van dat gaat niet zo werken.
Jan snapt heel goed dat een overheid nou eenmaal ergens mee moet rekenen. En dat dat vaak theorie is, omdat ja, de praktijk real-time bijhouden is nogal ondoenlijk. Maar hij pleit er wel voor dat je dan regelmatig nadenkt. Waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? En dat je regelmatig bijstelt als iets, zoals hier, anders blijkt te zitten dan je van tevoren dacht. Dus, tot slot, wat hebben we hier nou van geleerd?
Wat ik vooral belangrijk vind om nog te benadrukken is dat er heel veel onzekerheden zitten in dit onderzoek. Dat maakt het ingewikkeld. Dat maakt het ook altijd dat je kanttekeningen kan zetten bij de resultaten. Maar de effecten zijn zo enorm sterk en robuust die we zien. Er is in vergelijking met wat men verwachtte, wordt er zoveel minder energie gereduceerd. Dat ik denk dat toch, ondanks al die onzekerheden, een hele belangrijke waarschuwing op zijn plaats is. De uitgangspunten die deugen gewoon niet.
Tegenvallende resultaten dus bij het energiezuiniger maken van woningen. De subsidiepot voor die tegenvallende ingrepen ging niet leeg. De rekenmethode is nog niet aangepast. Het nieuwe kabinet heeft al wel 100 miljoen euro extra uitgetrokken voor het energiezuiniger maken van woningen. Heb je nou over dit onderwerp of andere onderwerpen een tip voor ons? Je kunt het kwijt via reporterradio@kro-ncrv.nl.
Waarom zou ik nu niet zeggen wat ik straks wel doe? Als iedereen het hoort, behalve jij. Je bent me veel te veel waard om dat te missen. Sommige dingen zijn te kwetsbaar voor de gillen van de tijd. Dat wie het weet mag het zeggen, voor dit moment ben ik het. Omdat ik zie dat tekens van een tijd een doel niet missen. Dat ik denk soms bij elk telefoontje naar het is. Misschien ben ik een optimist die om jou een pessimist is. Want soms staat de angst om te verliezen bijna gelijk aan de definitie van liefde. Dus in principe is die dunne lijn er eentje om te balanceren. En tot die tijd wil ik nog alles van je leren, zoals jij me vroeger leerde. En ik zie de overeenkomsten met de tijd nog meer dan de verschillen. En als ik ook maar de helft van jou kan zijn van mijn kids, ben ik een tevreden man, nou dan weet je dat. Je weet maar nooit, ooit komt het moment dat ik jou niet meer kan vertellen wat ik denk. Straks is het te laat om te zeggen wat ik wou. Hoeveel ik om je geef, hoe trots ik ben op jou. Straks is het te laat om te zeggen wat ik voel. Dus zeg ik nu alvast hoeveel ik van je hou. Stap over die drempel heen, oog in oog met de tijd. Misschien waren wij wel die familie die het iets te weinig zei. Ik voel het nog steeds en ik denk dat iedereen dat doet. Binnen onze 3D-familie is het even goed, we leven goed. Maar iedereen is druk met eigen ding. Met 5 gezinnen is de tijd moeilijk om te vinden. Maar ik denk aan jou,
En hoe gek het ook mag klinken, al die uren in de auto met z'n tweeën waren goud. Weg naar weer een avontuur, en als ik iemand aan het stuur vertrouw, dan ben jij het wel. Misschien een klein detail, dat dan wel, maar voor mij van onbetaalbare waar. Vandaar dat ik me soms zorgen maak van een zoon naar een vaar. Dus als je vraagt de nieuwe liedjes, dan zal ik ze sturen. Al mijn ruwe versies, want ik kijk naar de klok en die vertelt me dat het steeds later wordt. Shit, pak mijn telefoon weer op en ik stuur. Je weet maar nooit, ooit komt het moment dat ik jou niet meer kan vertellen wat ik denk. Straks is het te laat om te zeggen wat ik wou. Hoeveel ik om je geef, hoe trots ik ben op jou. Straks is het te laat om te zeggen wat ik voel. Dus zeg ik nu alvast hoeveel ik van je hou. Straks is het te laat. Straks is het te laat.
Diggy Dex en Straks is het te laat.
Dagblad van het Noorden.
Leeuwarder Courant.
Omroep Gelderland.
De Krant van West-Vlaanderen.
Vers Beton.
Tubantia.
En De Limburger.
Reporters NL.
Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland.
In de regio Twente gaat jaarlijks 400 miljoen euro om in de wietteelt. Dat blijkt uit een inventarisatie van dagblad Tubantia. Politie en justitie rollen geregeld wietplantages op, maar dat is slechts het topje van de ijsberg, waarin niet alleen Twentenaren een belangrijke rol hebben. Zal het aangekondigde plan van het nieuwe kabinet om experimenten met legale wietteelt toe te staan iets veranderen aan die situatie?
De ontmanteling van een hennepplantage in Enschede heeft de nodige overlast veroorzaakt voor zo'n 100 woningen aan de Roerstraat.
In een bedrijf in het Hengeloze havengebied werd, na de bekende tip, een kwekerij aangetroffen.
Een anonieme tip leidde de politie naar dit huis aan de Potsweg in Enschede. De bovenverdieping en zolder zijn volledig verbouwd voor de hennepteelt.
We hebben hier aangetroffen een gedeeltelijk ontruimde hennepkwekerij, met waarin ongeveer 1800 planten hebben gestaan, hennepplanten. De straatwaarde van 1800 planten is ongeveer 180.000 euro.
Dat is een klap geld verdiend hier, zeg.
Daar is ontzettend veel geld verdiend, ja, klopt.
80 bijvoorbeeld afgelopen jaar in Enschede, 37 in Hengelo, 36 in Almelo. Twenteramp, waar de 9 zijn opgerold. Dus het zit eigenlijk in heel Twente, in de steden, maar ook het platteland.
Pim Linneman van Tubantia, goedenavond.
Goedenavond.
Je hebt het onderzoek uitgevoerd. We horen hier dat de ene naar de andere wietplantage wordt opgerold. Dat is echt schering en inslag in Twente?
Zeker. We hebben bijna dagelijks berichten in de krant over opgeruimde hennepplantages.
Tja. Ja. En nu zijn we er eens ingedoken, hè? In kaart gebracht hoe groot die wietteelt is. Hoe hebben jullie dat gedaan?
Nou ja, dat begon eigenlijk met het ouderwetse monnikenwerk. Gewoon zelf registreren hoeveel je er tegenkomt, hè? Hoeveel de politie erop rolt. Tegelijkertijd ben ik op zoek gegaan naar mensen die in die branche werkzaam zijn. In de hoop dat zij mij toch een beetje mee konden nemen in hun werk. Ik heb gesproken met de verantwoordelijken bij de politie, het Openbaar Ministerie, burgemeesters. En zo krijg je een heel compleet beeld eigenlijk van hoe zo'n branche in elkaar zit.
Ja, en zij zeggen, we weten dat we 40 miljoen euro aan omzet hebben opgerold, betrapt.
Ja.
En dat is iets van 10% van, moet dat zijn, van het totaal.
Ja, ja. Ja.
En zo kom je op die 400 miljoen euro.
Exact, ja.
Waar is dat mee te vergelijken? Want ik zei eerder, we weten veel over de Brabantse grensstreek, hè, dat de drugshandel daar hand over hand toeneemt.
Nou ja, Brabant is echt nog wel een heel stuk groter. Hè. Je zou het een beetje een dubieuze titel kunnen noemen, maar die heeft Brabant echt nog altijd als drugsregio in Nederland.
Ja, drugskampioen van Nederland, ja.
Exact, exact. Maar je zou wel kunnen zeggen dat de omvang van de Twentse hennep-economie, daarop kun je een middelgrote stad in Nederland gewoon een jaar lang laten draaien. Of het is evenveel als alle als de begrotingen van alle eredivisieclubs in Nederland.
Zo.
Zulke bedragen.
Ja, ja, ja,
daar hebben we het over.
Ja, en dan is het dus ook allang geen hobbywerk meer van Twentenaren die een wietmontage op zolder hebben. Hè? Dat...
Nee, dit is gewoon keiharde business. Ja. Zeker.
Ja. Ja. Waar internationale vertakkingen aan zitten?
Ja, de schattingen lopen een beetje uiteen. Maar de verwachting is ongeveer dat tussen de 80% en 90% van de Twentse wiet de grens overgaat en in het buitenland wordt verkocht. Dus het is zeker geen Twentse aangelegenheid, die handel.
Nee. En werken er ook buitenlanders in Twente? In die wietplantages of in het transport?
Ja, in het laatste vooral. In het transport. Ook in de, ja, wat ik dan maar even noem, dienstverlening. Hè? De planten, als ze klaar zijn om geoogst te worden, moeten ze worden geknipt. Uh-huh. Dat kan met machines. Maar als je het met de hand laat doen, gaat dat net wat efficiënter. Daarbij worden ook regelmatig met name Oost-Europese knippers aangetroffen. Die gewoon als een soort rondreizend groepje dan langs allerlei plantages gaan en daar worden ingezet om hun werk te doen.
Ja, en wie helpt dan bij het aanleggen van stroom en dergelijke? Of het omleggen van de stroom?
Ja, dat is wel bijzonder. Want wat je eigenlijk al jarenlang hier in Twente ziet, eigenlijk een jaar of, nou ja, 3-4, is dat die plantages een heel stuk professioneler worden. En dat daar dus gewoon professionele elektriciëns voor worden ingezet. Die daar gewoon stopperkasten bouwen. Die de stroom illegaal aftappen. Hè, dat het niet over de meter gaat. En dat zijn gewoon professionals. Die misschien ook wel in het dagelijks leven gewoon bij een baas aan het werk zijn.
Die doen het er misschien wel bij.
Ja.
Wat merkt de gewone Twentenaar van die wietteelt? Is het iets wat opvalt?
Ja, dat is een goede vraag. We hebben hier natuurlijk regelmatig die ontruimingen. Daarbij moet regelmatig de stroom worden afgesloten in een hele wijk, omdat het gewoon anders te gevaarlijk is om de boel op te ruimen. We hebben ook wel eens een keer een enkele schietpartij gehad. Een aantal jaar geleden is er een moord gepleegd hier in Twente die om een aantal kilo wiet draaide. Dat zijn allemaal kleine zaken. Maar waar het Openbaar Ministerie zich nog het meest druk om maakt, is dat die branche eigenlijk, zoals zij dat zeggen, de maatschappij ontwricht. Dat er een aantal mensen zijn die op heel gemakkelijke wijze heel veel geld verdienen. Hè, daar geen belasting over betalen. Daarmee macht kunnen kopen. Daarmee andere mensen kunnen inschakelen om voor hun de plantjes op zolder te zetten. En zo de maatschappij ondermijnen, zoals ze dat tegenwoordig noemen.
Ja, want hoe doen ze dat dan, dat ondermijnen? Waar zijn die autoriteiten bang voor?
Nou ja, wat je ziet, er zijn hier in Twente de laatste jaren een aantal grote onderzoeken geweest. Er is een jaar geleden is er een sportschoolhouder aangehouden. Die man die is verdacht van grootschalige wietteelt en handel. En die heeft mogelijk zijn bedrijven ingezet als een soort dekmantel. En dat is eigenlijk wel een werkwijze die je regelmatig ziet. Hè, dat degene die de plantages hebben, de eigenaars, dat die ook ondernemer zijn en bedrijven hebben om hun drugsactiviteiten mee te maskeren.
Ja, 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 ondernemer in de bovenwereld zijn.
Ja, ja, precies.
Ja. Bekend uit Brabant is dat ook burgemeesters bijvoorbeeld worden bedreigd. Hè? Mensen die de wietteelt of andere drugshandel willen aanpakken, die worden vervolgens onder druk gezet om maatregelen af te zien. Of in elk geval weet men de burgemeesters en dergelijke te vinden. Hoe is dat in Twente?
Mijn gevoel zegt ja, maar je weet het nooit zeker. En niemand geeft daar een heel concreet antwoord op. Er is geen burgemeester die zegt van, goh, ik ben een aantal weken geleden nog een keer bedreigd door een wietkweker. Niemand zegt daar iets op, maar dat zijn wel de geluiden die je regelmatig hoort. Maar ik heb daar geen concrete gevallen van gevonden.
Geen bewijzen van, maar je kunt vermoeden dat het niet anders zal zijn, misschien op een andere schaal, dan elders in Nederland, waar dat ook speelt.
Nee, dat ligt wel voor de hand.
Ja, ja. En wat betreft het proberen te infiltreren in de gemeenteraad bijvoorbeeld, hè, daar kennen we ook pogingen van.
Ja, 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 die verhalen. En ik wil het heel graag geloven. Het klinkt ook wel logisch, maar ook daarvan zijn mij geen signalen bekend. We hebben heel veel contact met politieke partijen. Maar ja, niemand zegt van, goh, ik heb 2 weken geleden nog een wietkweker aan de lijn gehad die wel in de raad wilde.
Nee, of, die lid wilde worden van onze partij.
Nee.
Het is natuurlijk wel een interessant moment wat dat betreft, jouw publicatie. Want volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dus dit zijn wel de momenten waarop mensen zich eventueel aanmelden. En als je in de gemeenteraad zit, krijg je ook vertrouwelijke informatie soms. Hè, over projecten die ontwikkeld worden.
Ja, en je hebt gewoon Je kunt meebeslissen over vastgoedontwikkelingen, allerlei andere economische plannen.
Nou ja, goed. We hebben geen aanwijzingen dat de mensen van de onderwereld die plannen hebben. Dus laten we verder geen reclamespot voor die werkwijze maken. Maar,
laten we dat niet doen.
Nee, maar goed, het is, men houdt dat wel in de gaten in Twente.
Ja, ja, zeker. Er is één burgemeester is ook ingeschakeld. Dat is de burgemeester van Almelo. Die heeft een taak ook naast zijn dagelijkse burgemeesterschap om misdaad te bestrijden, in kaart te brengen, om ook zijn collega's op de hoogte te brengen van hoe ze dat kunnen signaleren, kunnen tegengaan. En dat is natuurlijk niet zomaar dat zo'n burgemeester echt zo'n taak op zijn schouders heeft gekregen.
Het nieuwe kabinet kwam ongeveer een week geleden naar buiten met een nieuw regeerakkoord. En daar staat in dat er experimenten komen met legale wietteelt.
Ja.
Denkt de regio dat dat zinvol is?
Ja, maar niet om de illegale wietteelt tegen te gaan. Dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, maar als je tegelijkertijd ziet dat ongeveer misschien wel 90%, maar de overgrote meerderheid naar het buitenland gaat, los je niets op met legale wietteelt. Wat je wel oplost, is eigenlijk het tweede probleem wat we kennen bij hennep. Dat is de achterdeurproblematiek, zogeheten, bij coffeeshops, die wel mogen verkopen, maar eigenlijk niet op een legale manier hun handel kunnen inkopen.
Nee.
Dat los je wel op, maar de illegale hennepkweek, naar verwachting zeker niet. Nee.
They paid paradise and put up a fucking lie. With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise and put up a fucking line. They took all the trees and put them in a tree museum, and they charged the people a dollar and a half to see them. No, no, no. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? Be a paradise and put up a fucking lie. It took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be a paradise, put up a fucking lie. And now, now, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be a paradise, put up a fucking lie. Why not? They pay paradise to put up a parking lot. Hey, 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 pay paradise and put up a parking lot.
Ooh, ba, ba, ba. Ooh, ba, ba, ba.
I wanna give it, why you wanna give it, why you wanna give it?
Vanessa Carlton en de Counting Crows. Big Yellow Taxi uit 2003. Mag ik nog even wijzen op onze nieuwsbrief? Als je naar nporadio1.nl gaat, /reporterradio... dan kun je sowieso daar natuurlijk onze meest recente afleveringen vinden. Volgend jaar gaan we weer kersverse onderzoeksuitzendingen maken. Maar er is dus ook in het rechterrijtje, de rechtermenu is een blauw vak met nieuwsbrief. En daarin kondigen we nieuws aan. Dingen die we gaan doen, dingen die op de achtergrond spelen en follow-ups bij onderwerpen die we hebben gemaakt. Zometeen de belangrijkste kwesties van het afgelopen jaar nog eenmaal bij Marianne van der Anker en Rob Oudkerk. Een hele mooie jaarwisseling en een goed begin van 2018.
Vertel, KRO en CRV.
NPO Radio 1.
Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? NPO Radio 1 blikt vooruit. Morgen, 1 januari. Van 9:30 tot 16:00.
Hallo 2018.
Hallo 2018.
Op NPO Radio 1. Het nieuwe jaar van alle kanten.
Oh, we kunnen uit alle ziekenhuizen kiezen. Wordt gewoon vergoed.
Met een zorgverzekering van Ora kies je zelf wie jou behandelt. Vrije zorgkeuze. Altijd, overal. Bereken nu je premie op ora.nl. Ora. Direct geregeld.
Op zoek naar een betrouwbare partner in elektronica en techniek? Ga dan naar Conrad.nl. Kies uit ons ruime assortiment van meer dan 750.000 technische producten. Bestel snel en eenvoudig op Conrad.nl. Techniek begint hier.
Deal gesloten? Stuur een betaalverzoek en laat de koper direct met iDeal betalen via Marktplaats. Snel, gemakkelijk en veiliger. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats.
Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar Conrad.nl. Techniek begint hier.
Ook een culinaire droomreis maken? U kunt het met de Green Card van American Express. Want daarmee spaart u met alle uitgaven voor onvergetelijke reizen. En u krijgt hem nu het eerste jaar gratis. Ontdek alle voordelen en vraag hem snel aan op americanexpress.nl. En ga van naar
NPO Radio 1.